Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Ja, leuk dat je luistert. We zitten hier in Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Straks een project dat op voor de kunst staat. Dit keer is dat het HEM, kunstruimte in Zaandam die pas een jaar open is en snel tot bloei is gekomen. Maar natuurlijk door corona wat extra ondersteuning nodig heeft. Maar we beginnen eerst met mijn hoofdgast Lieven Hendricks. Zijn schilderijen lijken in eerste instantie ongelooflijk eenvoudig, maar het zijn visuele grappen die je op het verkeerde beeld zetten. Een beslagen spiegel met wat vingerafdrukken en strepen erop, schilderijen waarop het lijkt alsof het silhouet van een vaas is uitgesneden, terwijl het uit witte verf is opgetrokken, of een grillig zwart geschilderde rand waar je als het ware doorheen kijkt naar een wolkenlucht. Pas als je de grap doorhebt, volgt een beter bestuderen en waardering voor de technische kant van het werk. Toch komt niet iedereen tot dat stadium, bleek uit een relletje in de Provinciale Staten van Gelderland in 2015. Een politicus van de PVV had niet door dat de monochromen met plooien geschilderd waren en dacht dat het om een slecht opgespannen doek ging en sprak schande van die flutkunst. Lieven, welkom. Leuk dat je er bent.
Dank je wel.
Ja, niet iedereen ziet meteen dat het dan om optische illusies gaat in jouw werk. Hoe verliep dat precies?
Je bedoelt daar in de provincie Gelderland,
ja.
Bedoel je?
Ja.
Nou, er was een presentatie van aankopen van de provincie en daar hingen twee doeken van mij die dus uit de Ruffelt-serie komen. En dat zijn schilderijen waar realistische plooien op geschilderd zijn. Dus het zijn eigenlijk monochrome kleurvlakken met plooien. En iemand van de raad van de PVV die zag dat en sprak er schande van. En dat het een schande was dat daar ons overheidsgeld aan besteed werd. En dan was het ook nog slecht opgespannen ook.
Ja.
Dus dat was eigenlijk wel, eigenlijk was het een hele mooie illustratie van de kortzichtige blik van de beste man in kwestie. En ja, dat leverde ontzettend veel stof op en ingezonden brieven en mensen spraken er schande van. Ja, het hoort erbij. Ik vond het ook wel een mooi moment, omdat het eigenlijk heel erg duidelijk liet zien wat er gebeurt op het moment je naar een schilderij kijkt en daar voorbedachte raden ideeën over hebt. En dan is het ontzettend moeilijk om daar weer van los te komen. Eigenlijk is dat ook wel een onderdeel van waar mijn werk over gaat. Dat je een idee hebt over wat je ziet en dat je dat moet bijstellen. Die hersengymnastiek vind ik mooi.
En is het dan inderdaad, dat lijkt me bijna iets waar je blij mee kan zijn als zoiets gebeurt. Hè? Dus dit is illustratief en geeft een groter podium aan, die hersengymnastiek.
Klopt, ja. Klopt. Ja, het werd op een gegeven moment ook wel vicious hoor. Met geen stijl ging zich ermee bemoeien en dan wordt het op een gegeven moment een beetje ranzig. Ja, god, het heeft mij niet veel kwaad gedaan. Maar ik vond het wel goed om te zien hoeveel er toch nog, laten we zeggen, hoeveel mensen zich toch druk kunnen maken over beeldende kunst. Is toch niet verkeerd. Dus ik was er eigenlijk wel tevreden over.
Ja. Ja, maar ging het om de kunst, denk je, of ging het om het geld? Want dat was het PVV-argument.
Nee, het ging ook wel om de kunst. Natuurlijk. Het ging ook wel over dat het de ultieme kleren van de keizer. En het beviel me wel, omdat het heel erg ging over dat mensen eigenlijk heel slecht kijken en ontzettend snel standpunten van elkaar overnemen. En daardoor eigenlijk gewoon helemaal voorbij gaan aan waar het op dat moment over gaat.
Ja.
Ja. Dus mensen lopen elkaar ontzettend achterna in hun ideeën over wat ze zien.
Ja. Ja. Geen stel had een post met kleurblaadjes, geloof ik. Zo ja, van hier, 6,95.
Ja, 6,95. Kind kan de was doen.
Ja, koop er een lijstje voor. Ja.
Het is het bekende verhaal van je kleine zusje, zeg maar.
Ja. Ja. Heb je dan de behoefte om je daar tegen te verweren? Want ja, er zit natuurlijk een hele wereld achter vanuit jou gezien.
Nee, ik vond het eigenlijk wel goed. Nee, ik hoef dat niet te verweren. Nee, alle kunst krijgt de reactie die krijgt. Dus dat hoort ook bij het openbare publieke domein. Het is op dat moment is het onderdeel van een gesprek en ik denk dat dat heel goed is. Ik vind het ook goed hoor dat er een discussie komt over belastinggeld besteed aan beeldende kunst. Dat is ook prima.
Ja. Ja. En stel dat jij dan in discussie zou moeten gaan met hem, hoe zou je dat aanvliegen?
Want nee, ik heb geen idee. Ik kwam er later achter dat de beste man ook pornografische, erotische gedichten schreef zelf. Dus het werd steeds merkwaardiger, deze PVV'er.
Ja. Oh ja, dus enige verbeelding zou die toch moeten hebben.
Dat zou je bijna denken, ja. Dat klopt. Ja. Ja.
je zei net, dit laat heel goed zien hoe mensen met voorop ingestelde beelden kijken.
Ja.
Wat zou je tegen zo'n man zeggen als je met hem ervoor zou staan? Wat voor gesprek ga je dan aan?
Nou, ik denk dat het heel erg gaat over dat je, laten we zeggen, de essentie van die schilderij is echt dat je moet bijstellen wat je denkt ergens over te weten of zo. En ik denk dat zeker een politicus moet daar ontzettend mee oppassen wat hij zomaar vanuit zijn onderbuik gaat schreeuwen.
Ja.
Dus ik denk dat het een ontzettend leuke aanleiding zou zijn voor een gesprek, ja.
Want doet het jou iets dat dit zo gebeurt? Dat er mensen blijkbaar voorbij lopen en denken van, nou, dit is waardeloos? Of,
Nee, dat hoort bij mijn werk. Ik vind het helemaal oké. Dat hoort erbij. Ja. Ja.
En ook als dat het enige stapje is, stel iemand loopt er langs en ziet het en denkt van, hé, hey, dit is slecht opgespannen.
Ja, kijk, ik denk dat het mooie van beeldende kunst is dat ik niet ga vertellen wat iemand anders moet gaan vinden. Hè. Ik geloof dat ik echt dat ik dat de waarde ervan vind en ik wil dat ook graag hoog houden. Dus ik denk dat het helemaal oké is op het moment dat iemand daar zijn gedachten over laat gaan en zijn eerste indruk uitspreekt. Maar het moet wel een beetje genuanceerd. Dat is een beetje, daar ging het eigenlijk op mis.
Ja, ja. En gefundeerd op basis van
ja,
wat er
uiteindelijk
wat er
doet zo iemand dat gewoon helemaal om zijn eigen, voor zijn eigen straatje natuurlijk. Om de kunst als linkse hobby en dat gedoe. Ik bedoel, daar, in die zin werd het misbruikt daarvoor.
Ja.
En toen was het dus eigenlijk fantastisch dat hij ontzettend slecht gekeken had. Dus hij gleed uit. Ik ja. niet.
Ja, precies, want daar moet je ook zin in hebben. Dat je kunst speelbal wordt van die publieke discussie.
Ja,
en politiek
maar ik vind
ingezet
dat,
wordt.
Dat is alleen maar goed.
Oh ja.
Ja. Ja.
Is dat een... je zou kunnen zeggen, dat is die ideale arena waarbinnen kunst dan ineens gaat leven. Hè? Dus echt onder het volk komt en niet alleen voor de
ja,
mensen die toch wel interesse
ik
hadden.
Ik vind dat iedereen op zijn eigen manier daarvan mag genieten of mee om moet gaan zoals hij wil. Het kan op basis van een schilderij boven de bank of in een museum. Ik vind het een niet beter dan het ander of meer waard. Het
ja.
is, mensen moeten ermee omgaan zoals ze dat zelf achten.
Ja.
Ja.
En is het dan ook voor jou zo dat zodra je zo'n werk jouw atelier verlaat, dan is het in de wereld en dan moet het zichzelf maar zien te redden?
Absoluut, ja. Dat is ook de verantwoordelijkheid van mij. Dat ik die dingen maak en dat ze het op zichzelf moeten kunnen doen.
Ja, dat ze het kunnen overleven.
Ja. En wat men daar dan op dat moment maar van vindt. Hè? En dan, ik vind dat een interessante uitkomst van wat je doet. Of zo. Je maakt die dingen in stilte in je atelier of met muziek op je hoofd. Maar je maakt die dingen in je eigen domein en vervolgens gaat het naar buiten als
ja.
het goed is.
Ja. Ja. Ben je dan tevreden over hoe die zich gehouden heeft? Deze
ja, zeker.
Twee
absoluut. Ja. Vol trots. Ja.
Ja. Toch een beetje je kinderen die je de wereld instuurt.
Ja, ik denk het. Ja. Ja, ik ben er zeker mee begaan. Het zijn de dingen waar het is wel iets van wat van belang is wat ik doe.
Ja.
Ja.
Als we het hebben over die waarde van de illusie, hè, van die plooien die je dan heel mooi schildert, zodat het inderdaad lijkt alsof het slecht opgespannen doek is als je oppervlakkig kijkt.
Ja.
En daarna merk je, nee, dit is een heel goed geschilderde illusie.
Ja.
Wat vind jij de waarde van die illusie? Waarom is dat jouw middel?
Ja, kijk, dat je moet, wat ik net zei, dat je moet bijstellen wat je denkt dat je ziet, dat is waanzinnig. Dat is ontzettend betekenisvol. Dat betekent dat dingen niet vaststaan. En daar moet je jezelf in blijven trainen, denk ik. Ik denk dat van belang is voor je omgang met de dingen om je heen.
Mm-hmm.
Ik hoop daar een bijdrage aan te leveren. Je zei in je introductie, had je het ook zo over die beeldgrappen of zo. Er zit ook wel zeker humor in. Maar het is meer dan alleen maar een beeldgrap of zo. Het is ook iets wat je, als het goed is, je tot denken stemt over de dingen om je heen. Dat het voor zorgt dat je dingen anders kan zien in je omgeving. Dat is natuurlijk in principe de essentie van beeldende kunst. En ik hoop daar met mijn werk bijdrage aan te leveren. En dat mag absoluut humor hebben hoor. Maar het is een soort tong in cheek, denk ik, of zo. Het is niet een, het zijn geen dijenkletsers of zo.
Nee, zeker.
Nee, het is in stilte of zo. Het is, of je moet daar wel, je moet ervoor openstaan wat er gebeurt.
Ja. Ja, dus het is de perspectiefwisseling. Je wordt even op het verkeerde been gezet. Dat is het middel, maar het doel is je anders naar de wereld te laten kijken. Of misschien kritischer naar de wereld te laten kijken even.
Zo van, in zijn algemeenheid,
klopt
ja.
het precies? Klopt het wel wat ik zie en wat ik denk te zien?
Ja.
Hoe lang hoop je dat zo'n effect doorwerkt? Is het erg als mensen 2 seconden denken, oh ja, oké, en dan weer doorgaan? Of moet het langer duren?
Nou, daar heb ik niet echt een idee over. Ik heb, ja, vanzelfsprekend zou het mooi zijn als het langer duurt. En voor de een gebeurt dat en voor de ander niet. Ja.
Maakt niet uit.
Ja, maakt niet uit, weet ik niet. Maar dit is niet,
heb je geen controle
over? Ik zet daar niet op in of zo. Dat is het gevolg van wat je hebt gemaakt. En iemand anders vindt daar een verbinding mee of niet. Ja, ik kan voor sommige geweldige schilderijen ook maar 2 seconden staan en dan heb ik het ook gezien of zo. Ja.
Ja.
Hoeft daar niet een hele dag voor te gaan zitten. Bij andere schilderijen wel, maar dat is, ja. Dat is eigen aan het
zit
werk.
Er geen hiërarchie in, wat jou betreft? Ik zelf word altijd... die werken die je zo raken dat je er langer over nadenkt... die blijven natuurlijk wel... krijgen een speciale plek in je waardering.
Absoluut. Dus het neemt een andere plek in je waardering. Maar soms is het ook de herkenning van dat je weet... dat je het gewoon heel goed vindt, is al genoeg.
Ja.
Zonder dat je daar helemaal van in beroering hoeft te raken. Maar dus, ja, dat is een soort intellectuele genoegdoening of bevrediging. Ja.
Zit jij meer op dat vlak, denk je?
Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Ik heb ook wel eens gezegd, ik wil wel dat het een bepaald soort slimheid heeft of zo. Het moet een gymnastiek opleveren in je hoofd. En het moet een prikkel zijn die je misschien later opnieuw herkent in andere situaties. Wat misschien helemaal niet met jouw schilderijen te maken heeft. Maar dat je het meeneemt in je beleving van de wereld om je heen. Daar komt het vandaan en daar moet het ook weer naar terug.
Ja. Ja. Wanneer ben je zelf op het spoor gekomen van die optische illusies? Weet je dat nog? Dat je voor het eerst dacht van... wauw, dat schilderkunst dit kan doen.
Ja, weet ik niet. Ik vind, laat ik zeggen... De beperking van de schilderkunst vind ik hoe dan ook fantastisch. Dat er geen stekker aan zit. En dat je het maar moet doen met wat je ziet.
Mm-hmm.
En als er dan toch nog iets gebeurt... wat een soort van elektriciteit oplevert... is wel waanzinnig, ja. Maar ik ben eigenlijk verder helemaal niet zo alleen maar geïnteresseerd in die optische illusie. Het is meer een onderdeel van waar ik mee werk. En het is niet een streven aan zich. Het is meer iets wat ik inzet om dat kijken te activeren. Ja.
En dat is een heel makkelijk, of makkelijk is een verkeerd woord, maar dat is een heel helder middel daarvoor.
Ja, volgens mij wel. Ja, het is toch een knop waarmee je iets aanzet.
Ja.
Wat een schilderij in principe natuurlijk helemaal niet heeft. En dat is denk ik ook wat ik er spannend aan vind. Ja.
Het oprekken van zo'n medium eigenlijk.
Ja, en het verhoudt zich ook een beetje moeilijk, hè, tot de schilderkunst. De trompe-l'œil of de illusie is altijd toch een beetje een moeilijk ding geweest in de schilderkunst. Omdat het vaak ook alleen maar een soort technisch hoogstandje betreft.
Mm-hmm.
Iemand schildert een raam op een blinde wand en in één keer lijkt het net alsof de zon schijnt, zeg maar.
Ja.
Ik vind het ook wel mooi om daarmee te spelen, dat het iets is wat een beetje in de uithoek van de schilderkunst zit.
Want het risico is dat mensen denken, oké, grappig, en dan...
Kom maar door. Ja. Kom maar kijken.
Ja.
Ja.
En inderdaad, bouw jij dan dingen in waardoor je de kijker verleidt om nog langer te kijken? Voorbij die eerste schokgolf van, oh ja, het is helemaal geen doek. Het is een geschilderd doek.
Ja, alles speelt mee. Laten we zeggen, dat er een lijst omheen zit, speelt al mee. Of zo. Ja, dat is allemaal onderdeel van het werk.
Mm.
Laten we zeggen, de lijst zorgt ervoor dat je heel erg zeker weet dat je naar een schilderij kijkt. Dat is echt de intentie van die lijst.
Ja.
De lijst zorgt er ook voor dat je niet achter het schilderij kan kijken op het moment dat het aan de muur hangt. Dus dat het zeg maar een gesloten object is aan de zijkant.
Oh ja.
Ja, dat zijn allemaal dingen die dragen bij aan dat wat ik voor ogen heb met zo'n schilderij.
En het is een soort venster geworden ook, hè?
Het is ook een soort venster, ja, klopt. Ja. Ja. Maar ik zie mezelf eigenlijk helemaal niet zo als een illusieschilder, hoor. Het is iets wat er doorheen sijpelt of zo. Het is iets wat er... waar ik gebruik van maak, mm-hmm, bij het maken van schilderijen.
Ja.
Ja.
En weet je nog wanneer je dacht, hey, voor het eerst herkennen, dit is een krachtig middel? Want dat moet bij jouzelf ook een soort, diezelfde schokgolf waarschijnlijk teweeg hebben gebracht.
Ja, ik denk toch bij de bewustwording van dat... Ik ga per definitie helemaal uit van het platte vlak van dat schilderij. En dan dat je daar toch aan kan krabben en dat daar iets gebeurt wat zich soort van... kwaadaardig verhoudt tot dat platte vlak, vind ik te gek. Ja. Je moet het helemaal bijstellen wat je ziet.
Ja.
Ja.
Maar het is niet dat je in de eregalerij van het Rijksmuseum liep of zo, nee, en dacht, joh, van nee, dat is een kunstig geschilderd.
Nee. Nee.
Wat zijn je inspiraties eigenlijk? Van welke kunst krijg jij dat elektrische schokje?
Oh, dat zijn heel veel verschillende kunstenaars. Ja, ik heb heel veel schilders die ik buitengewoon spannend vind. Daar zitten wat oudere kunstenaars bij, ook overleden kunstenaars, vorige generatie, maar ook knetterjong of zo. Ja, dat loopt om.
Noem eens een knetterjongen.
Nou, ik vind Ricardo van Eyck een supergoeie kunstenaar.
Mm-hmm.
Ik vind,
en waarom? Beschrijf het eens, neem ons eens mee en waarom dat zo goed is.
Nou, omdat het ontzettend gaat over kijken. Die jongen die kijkt, die kijkt om zich heen en die weet dat te vertalen in nieuwe beelden die allemaal... ja, net lijkt alsof je ze gisteren ergens hebt gezien. En niet zo. Dus het zorgt er heel erg voor dat je je blik opnieuw kan vormgeven of opnieuw kan afstellen.
En als je zegt het gaat over kijken, wat... Ik denk dat ik snap wat je bedoelt, maar misschien kunnen we het concreter maken.
Want nee, ik ben bang van niet. Ja, dit is het ellende. Hè. Je hebt taal en je hebt schilderkunst. En schilderkunst is weer eigenlijk een eigen taal. Dus ik probeer er wel een beetje bij in de buurt te komen met deze taal hier op de podcast. Maar het is toch iets wat je moet zien. Hè. Het is een visuele aangelegenheid. Ja. Ik kan er heel veel over vertellen, maar de essentie zal je moeten zien.
Ja.
Ja.
En vertel dan eens over zo'n Ricardo van Eyck werk. Wat schiet je er binnen als je zijn naam noemt en zijn werk?
Nou ja, het is een oud student van mij. Dus ik geloof dat het werk wat mij het meest bijgebleven is, of in ieder geval het sterkst in mijn hoofd zit, is er wel zijn eindexamenwerk. Dat was buitengewoon goed, met afgeschuurde muren en zo. En,
aan de HKU geef je les, hè?
Ik geef les aan de HKU, ja, klopt. Ja, er was een ontzettend, het zat heel veel energie in en het was scherp en het durfde risico te nemen. Ik denk dat per definitie kunst is waar ik van hou, als het risico durft te nemen. En dat het niet alleen maar wordt gemaakt om te bevredigen of zo, of om mooi gevonden te worden, maar dat je voelt dat het toch eigenlijk ergens anders over lijkt te gaan.
Dat je moet inspannen om het te begrijpen.
Ja.
Dat is eigenlijk... risico nemen.
Ja, maar ik geloof dat ik het werk van Ricardo zit, daar zit ook humor in.
Ja.
Ja.
Hoe verhoudt jouw werk zich eigenlijk tot die buitenwereld? Want het lijkt nogal een wereld waar je, ja, die bijna buiten de tijd staat. Dus het lijkt me dat je jouw werk kan je over 20 jaar nog zien en dan is er eigenlijk niet zoveel aan het werk veranderd, denk ik.
Ik heb geen idee. Ik hoop dat het dicht op de tijd zit, maar ik heb geen idee. Ik kan het over mijn eigen werk eigenlijk niet zo goed zeggen.
En in het maakproces, in hoeverre speelt de buitenwereld dan mee?
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, als je... laten we die plooien nog eens als voorbeeld nemen. Hè? Dus dat het monochroom waarbij het lijkt alsof de plooien in het doek zitten.
Ja.
Heeft dat op de een of andere manier te maken met de buitenwereld, buiten het atelier?
Ja, met al die dingen worden gevormd, zeg maar, mijn ideeën om dat te gaan maken, worden gevormd buiten het atelier. Het zijn eigenlijk allemaal hele... ja, persoonlijke ervaringen die vertaald worden naar een zelfstandig, min of meer zelfstandig beeld in het atelier. Kijk, die plooien schilderijen die komen eigenlijk voort uit een ervaring die ik had bij mijn allereerste solo die ik had, nadat ik net van de ateliers afkwam.
Mm-hmm.
Toen had ik een tentoonstelling in de Nederlandse Bank hier in Amsterdam. Ja, dat is natuurlijk echt een kluis. Daar wordt het goud van Nederland bewaard. Dus letterlijk, dat is klimatologisch ook een kluis.
Ja.
En al het werk wat ik daar had hangen, dat na een week hing het zo slap als een vaatdoekje. En het had zoiets droevigs en zoiets... Ja, dat heeft een enorme indruk op me gemaakt. En eigenlijk wilde ik daar iets mee doen, waarbij die plooien, zeg maar, de voorstelling eigenlijk weer fysieken of zo. Of in ieder geval een rol gaan spelen in die voorstelling. Ja, het is ook een soort afbraak van wat je ziet... En ik wilde eigenlijk iets wat, nou, laten we zeggen, een monochroom is natuurlijk per definitie een soort abstracte vorm van schilderkunst.
Mm.
Kijken of ik die monochrome figuratief kon krijgen daardoor. Dus alsof je een vlak, dus een blauw vlak of een roze vlak. En met die plooien erop heb je een ultiem figuratief, hyperrealistisch schilderij. Wat eigenlijk tegenovergesteld is van het hele idee van een monochroom. Ja, het zijn dergelijke spanningen die ik mooi vind, waar ik gewoon betekenis in kan projecteren.
Ja.
Wat ook iets met mij doet op het moment dat ik vervolgens weer in een museum ben of zo, of in de dingen om me heen zie, tot aan een wapperende achterkant van een vrachtwagen waar ook plooien in zitten van het zeildoek of zo. Dat zijn dingen die lijken aansluiting te kunnen maken met kijkervaringen. Ja, eigenlijk gaat het me daarom. En laten we zeggen, de schilderijen die ik maak met waarbij het lijkt alsof er een voorstelling uit het doek gesneden is. Mm-hmm. Dat is ook een serie. Dat zijn zeg maar de Cut Canvases serie. Ja, dat gaat eigenlijk over hetzelfde principe. Dat je snijdt ergens een vorm uit, alsof die er niet meer is. En daardoor is hij eigenlijk heel wezenlijk aanwezig. Ja, daar zit een spanning in die ik te gek vind. Waar ik... ja, wat genoeg inspiratie en energie geeft om daarmee aan het werk te gaan. En daar te kijken wat ik daaruit kan trekken. Ja.
En inderdaad, te kijken wat je eruit kan trekken. Kun je dat nog eens benoemen? Wat trek je daar dan uit? Want het is een hele reeks inderdaad, hè?
Ja, dat zijn allemaal niet afgesloten reeksen of zo. Ik heb gewoon een aantal families werken waarbinnen ik schilderijen maak. En die overlappen elkaar ook wel en die beïnvloeden elkaar ook. Maar die zijn eigenlijk nooit afgesloten. Dus ik kan ik permitteer mezelf om daarmee door te gaan net zolang totdat ik daar zelf geen zin meer in heb.
Ja.
Dus het zijn mijn eigen liedjes, dus ik mag dat zelf blijven neurien.
Jouw eigen liedjes, dat is zoals een artiest zijn hit zingt.
Ja, dat vind ik wel.
Zou je kunnen zeggen.
Ja.
Ah, okay.
Ja, ik kan dat doen zolang als ik denk dat ik daar iets mee kan vertellen, wat de moeite waard is, kan ik dat blijven doen. En dat, ja, die spanning zit hem echt in het maken. Hè? Dus het is, ik heb een idee en dan ga ik naar het atelier en dan voer ik dat uit. En dan moet er in dat uitvoeren moet iets gebeuren wat ik niet had voorzien. Anders dan denk ik dat het me ook niet genoeg voorstelt. Zo. Dus er moet in het proces van het maken moet iets onvoorziens gebeuren. Waardoor ik er ook op een andere manier of een, ja, waardoor ik er opnieuw naar kan kijken. En ja, voor hetzelfde geld heb ik dan iets gemaakt waar ik heel blij mee ben.
Ja. Ja. Wat zijn dat voor kleine, hele kleine dingetjes die erin sluiten?
Ja, dat zijn toevalligheden, dingen die mislukken, dingen die...
Ben je bijvoorbeeld van?
Ja, ik weet niet, net niet geconcentreerd of de bel gaat of de, ja, de, ah. Zoiets. Ja. Ik maak heel veel, ik ben super productief. Dus ik maak ontzettend veel. Als ik een idee heb, maak ik daar gewoon tegelijkertijd van één idee maak ik altijd een stuk of 5, 6 schilderijen.
Oké. Okay.
In de hoop dat er iets helemaal, zeg maar, kan ontsporen. En daar ga ik, daar wil ik dan iets mee gaan doen. Dus in het atelier, ik zit nooit op mijn kont te denken wat ik moet gaan doen. Ik ben eigenlijk altijd aan het werk. Dus ik heb ideeën zat wat ik kan gaan doen.
En is dat
moet
zich
in het maken bewijzen of zo, ja.
Binnen die families is dat?
Ja. Ja, of in een soort crossovers tussen die dingen. Ja. Ja.
En dan kom je 's ochtends binnen...
Ja.
Vroeg? Laat?
Nee, ik heb mijn atelier achter het huis. Ik heb een vrijstaand atelier achter mijn woonhuis. Dus ik kan daar voor en na en tijdens het eten nog even naar binnen lopen. Dus ik ben eigenlijk altijd wel aan het werk. En niet, of zo. Ik maak niet echt hele lange dagen, maar ik weet daar wel veel in te doen in die moment.
En dan heb je een vooropgezet plan, zei je. Als je, als je atelier binnenkomt, ga je aan het werk. Ook meerdere doeken tegelijk?
Ja, altijd meerdere doeken tegelijkertijd.
Ook meerdere series?
Ja, ook om ervoor te zorgen dat die focus niet te intens wordt. Om ervoor te zorgen dat hij iets kan ontsporen. Zeg
ja,
maar.
Ja, ruimte laten voor een toeval of een invloed.
Ja. Ja. Okay. En soms weet je het ook niet hoor. Of weet ik het niet. Op het moment dat ik iets heb gemaakt, dan denk ik dat het eigenlijk niet zo goed is. En voor hetzelfde geld zie ik het een paar weken later terug. En is het toch echt zo gek nog niet. Ja. Dus soms heeft het ook tijd nodig voordat ik snap wat het nou eigenlijk precies de geinde van is. Of waar de kracht zit van het werk.
Ja.
Ja.
En dan staan die doeken allemaal te wachten zo tegen de wand.
Ja, of als ik er niet naar kan kijken, dan draai ik ze even om. Maar soms wil ik het ook echt even niet zien. En dan,
ja.
Maar het zijn wel dingen waar ik eigenlijk elke keer een soort verhouding mee zoek. Op het moment dat ik in mijn atelier kom. Schilderijen kunnen zichzelf ook heel goed laten zien door in één keer... zeg maar, naast een ander schilderij te staan, waardoor ze in één keer context krijgen. Of in ieder geval dat ik meer zicht krijg op wat de bedoeling zou kunnen zijn van het ding. Ja.
Maar wat de bedoeling zou kunnen zijn, is dat niet wat je al had bedacht?
Ja, en dat wat er dan nog bij moet gebeuren.
Oh ja.
Het is ook
en wat is dat? Kun je dat eens concreter maken?
Ja, dat is toch een avontuur. Aspect. Nee, dat lukt mij werkelijk niet. Dat
probeer
om dat concreet te maken.
Want ik ben geen schilder. Ik snap het niet.
Nee, dat is te gek. Maar kijk, ik wil ook heel veel dingen zelf niet snappen. Hè. Dat zijn ook dingen die moet je ook niet kapot analyseren. Dat is ook het avontuur van het maken. Dus de magie van dat iets kan gebeuren wat je nog niet weet. Dus op het moment dat je denkt dat je het hebt, is het alweer weg. Zo is het vaak. Dus het is niet een... laten we zeggen, ik werk super planmatig. Echt, er ligt een, zeg maar, een soort scenario klaar voor hoe ik van een leeg doek tot een voltooid schilderij kan komen. En tegelijkertijd is dat niet waar. Tegelijkertijd is het iets wat elke keer opnieuw... moet je elke keer opnieuw uitvogelen en uitvinden. En ja, wat ik al zei, op het moment dat je denkt dat je het weet, is het alweer weg. Ofzo. Dat je denkt dat je weet hoe je het moet doen, dan klopt het toch net niet.
En dan wil je het nog een keer doen?
Ja,
om het weer na te jagen?
Ja. Ja. Ja, ik vind het maken van schilderijen, dat is te gek. Ik vind dat echt, het houdt me scherp. Ja.
En wanneer is het klaar? Wanneer is de serie klaar?
Niet.
Enkele serie afgerond nog?
Nee, sommige dingen die... Ik denk dat er wel een aantal dingen zijn die ik, laten we zeggen, stilstaan. Maar die ik ook wel mezelf weer net zo makkelijk weer zie reactiveren. Ja.
Wat staat stil op dit moment?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Daar kan ik nog niet echt een titel aan geven of zo. Ik heb wel allerlei plannen lopen. Heel vaak mislukken ook dingen en die belanden daardoor, zeg maar, op de plank. En dan op een gegeven moment zie je iets buiten waardoor je denkt dat je dat toch weer opnieuw kan inzetten met een nieuwe methode. Of waardoor je die dingen weer op scherp kan zetten.
Hmm.
Ja. Het is ook wel in die zin een spel. Het is ook wel kijken of je dingen voor elkaar kan boksen die je hebt gezien of die je in je kop hebt zitten of die je... Ja, die de mogelijkheid hebben om 1 plus 1 is 3 te bewerkstelligen.
En het zijn dus altijd dingen die je plukt uit de werkelijkheid.
Ja, eigenlijk
zoals
altijd.
Zo'n blooi,
ja.
Of ja. Zo'n ja. Vaasillusie.
Ja, en het zijn toch ook wel vaak dingen die gerelateerd zijn aan mijn omgang met beeldende kunst of zo. Misschien zijn het wel ook wel voorvallen die gebaseerd zijn op zo'n anekdote als wat ik net vertelde over de Nederlandse Bank. Mm-hmm. Over dingen die je overkomt met je schilderijen, waardoor je daar wat zich vasthecht aan die schilderijen zelf of zo, waar ik dan iets mee wil gaan doen. Ja. Ik heb heel veel schilderijen gemaakt van, dat is ook een soort serie, het zijn allemaal de murals, de wandschilderingen. Daar gebruik ik vaak, schilder ik daar spijkertjes op of schroeven die in de muur zitten. Dat is ook iets wat, ja, dat heb ik ooit een keer gezien. Ik ging een keer een schilderij teruglenen bij een collectioneur. En die haalde dat werk van de muur af. En er zat gewoon een hele reeks kromgeslagen spijkers achter in de muur. Dat is een drama wat had zich daar voltrokken om dat werk van mij horizontaal pas aan de muur te krijgen.
Ja,
ja, dat was toch wel te gek. Toen dat werk weg van de muur afgehaald werd en dat bleef over, toen dacht ik, ja, daar wil ik iets mee. Dus dat zijn dan, ja, dat wordt een vertrekpunt waar ik dan vervolgens iets mee aan de gang zet.
Ja.
Ja. En dat heeft dan heel veel gezichten of heel veel gedaantes. Het is niet zo dat dan in één keer klaar is. Of zo. Ik vind het ontzettend spannend om te kijken hoe ik dat nog kan uitspelen of zo. Ja. En daardoor kan het ook aan betekenis winnen. Doordat het ook iets is wat ik, zeg maar, 3 jaar geleden ook al mee aan het werk was.
Ja.
Ja.
En is het dan eigenlijk het zoeken naar een beter begrip van die werkelijkheid? Of een beter grip krijgen op?
Nee, ik geloof het niet. Ik snap het al wat ik zie. Maar ik zie wel mogelijkheden om dat te vertalen in schilderkunst. Ja. En ik zie dan daar weer nieuwe mogelijkheden voor op een gegeven moment.
Ah ja.
Ja.
Dus het is eigenlijk het geven van een andere gedaante aan de werkelijkheid binnen de context van schilderkunst.
Ja, ja. Ja, het is altijd gaat het wel echt absoluut over schilderkunst.
Ja.
En ik vind ook gewoon sommige onderwerpen zijn gewoon, die moeten ook echt geschilderd worden of zo. Die waren nog niet geschilderd, dus dat moet gewoon gebeuren.
Zoals?
Ja, spijkers op het doek of zo. Ja, plooien in een doek.
Ja.
Dat moet gebeuren. En dan moet ook om die schilderkunst weer een beetje op te frissen.
Maar wacht even, want plooien in doek. We kunnen naar Michelangelo kijken en dan zien we natuurlijk fantastische plooien op doek.
Ja, in een jurk en in een laken, maar niet in een schilderij zelf.
Niet als onderwerp zelfstandig?
Nee, dat gaat niet over dat ik elke keer zo origineel mogelijk probeer te doen. Maar het moet zich verhouden tot die schilderkunst, dat vind ik van belang, ja.
Wat het ook wel ingewikkeld maakt, want als je niks met die schilderkunst hebt of die context niet interessant vindt, dan ben je ook helemaal weg eigenlijk.
Ja, maar ik loop dat risico graag.
Ja.
Ja.
En...
Nee, maar misschien doe ik het ook wel voor ingewijden, hoor. Dat vind ik ook helemaal geen enkel probleem.
Nee.
Nee, nee, ik denk ook dat je schilderkunst, en ik vind dat ook wel het mooie van schilderkunst of van kunst in het algemeen. Je kan het op allerlei verschillende niveaus beleven. En er is geen enkele slechte reden waarom je een schilderij mooi zou kunnen vinden. Het is altijd waar.
Mm.
Dat is wel iets wat ik spannend vind.
Ja.
Ja.
Wat ik grappig vind is dat je eigenlijk aan de ene kant zegt, ik ben een soort muzikant die zijn nummers zingt. Hè? En misschien wel 20 of 30 keer als ik het interessant blijf vinden.
Of 100 keer.
Of 100, ja. Inderdaad. maar dat je ook zegt, maar ik maak het ook voor ingewijden.
Ja, maar misschien staat het van allerlei inconsequenties, hangt het aan elkaar of zo. Ja.
Ja.
Dat is ook het mooie van de beeldende kunst. Dat mag allemaal. Ja. Ik ben echt mijn eigen baas. Dus op het moment dat ik geen zin meer heb om een serie te volbrengen of af te maken, dan hou ik er ook mee op. Ik ben het aan niemand verplicht. Ik vind het fantastisch om over tentoonstellingen na te denken, waarbij ik denk, ik wil zo'n schilderij uit die familie bij die. En dan ja, het samenstellen van een palet vind ik te gek. Voor een tentoonstelling. Ik heb ook altijd het idee gehad dat ik wil ook niet alles wat ik in huis heb vertellen in één schilderij. Dat is helemaal niet te doen. Dus ik wil ook, laten we zeggen, de schilderijen die ik maak, moet je ook bij elkaar kunnen denken. Dat vind ik leuk. Dus ik hoef ook niet een helemaal rond beeld in één schilderij te hebben. Ik vind het fantastisch op het moment dat dat aangevuld kan worden met context door andere schilderijen van mezelf daaromheen te bedenken. En daar ontstaan ook weer nieuwe ideeën voor schilderijen. Dus het is ook iets wat zichzelf in de gang houdt.
Ja.
Uit nieuwsgierigheid, zeg maar.
En stel dat we al die werken van jou bij elkaar zouden zien.
Prachtige tentoonstelling.
Zitten we dan in jouw hoofd? Zitten we dan in
de... Ja, dat weet ik. Geen idee. Ja, zou ook goed kunnen. Ja, soms fantaseer je daar wel eens over, maar...
Ja.
Ja.
Want dan zien we in ieder geval die plooien die je uit deze ervaring hebt. En dan zien we de fase die je uit die ervaring hebt. En dan doen we er een soort van kijkpatronen op, denk ik.
Ja, maar ik vind het samenstellen van een tentoonstelling vind ik ook echt dat dan alsof je een nieuw werk samenstelt.
Mm.
Ja. Ik vind het is voor mij ook van belang om tentoonstellingen te hebben. Om gewoon, laten we zeggen, een soort van continu idee te hebben dat er wat aan de hand is. Ik heb een hekel aan stilstand daarin. Ja. Ik hoef geen rust in mijn atelier. Dat is niet wat ik zoek. Ik wil juist dat er wat aan de hand is.
Het klinkt bijna een soort van productie. Een werkplaats waar gewoon hard
ik heb ook echt een werkplaats. Ik werk ook hard, ja.
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 Hoeveel gaan er in de week uit?
Ik heb geen idee. Nee, de ene week komt er helemaal niks uit. Soms komt er een maand niks uit. Maar dat betekent toch dat er hard gewerkt wordt.
Dus ja.
Ja.
Waar zit het hardste werk eigenlijk bij een schilderij? Is dat het denken van vooraf, voordat je iets doet?
Nee, het is helemaal de combinatie van het denken en het uiteindelijk de methode vinden hoe je het voor elkaar krijgt. Ja. Ja. Ja, het is heel erg dat. Het is heel erg dat je een idee hebt. Ik wil dit maken. Het moet er zo uitzien. En je hebt eigenlijk geen voorbeeld, hè? Je kan er niet afkijken ergens van. Dus je moet dat echt zelf... Ja, je moet dat construeren en dan... Kijk, het scheelt voor mij ook heel veel dat ik meerdere werken van éénzelfde idee heb, omdat daarmee kan ik het zelf ook toetsen. Daardoor kan ik ook zien dat het bij dat schilderij beter werkt dan bij dat schilderij. En dan zal ik dat moeten analyseren, waardoor ik het opnieuw nog een keer kan doen. En dan, god hebben de greep dat het dan echt lukt. Of zo.
Ja.
Ja. Dat is het. Ja. En daar komt ook de spanning vandaan. Mijn schilderijen kunnen echt mislukken. Er zijn ook echt heel veel schilders van mijn generatie waarbij schilderijen helemaal niet mislukken. Omdat het altijd, ja, altijd de uitkomst is van hun gevecht met dat doek of zo.
Ja.
En bij mij kan het echt mislukken. Het kan echt gewoon...
Maar noemen ze een voorbeeld van zo'n van iets waar het niet kan mislukken?
Van een schilder waarbij niet... Ja. Nou, een oud docent van mij, Tom Verhoef of zo, dat vind ik echt een schilder, daar kan het niet bij mislukken. Dat schilderij is het resultaat van de actie van het maken van een schilderij. Dus de uitkomst is altijd waar.
Maar dat is toch bij jou ook?
Dat schilderij keur ik af, dan gaat de deur dan niet uit. Als het niet gelukt is het niet goed. Dat werkt voor mij niet.
Ja, dat snap ik. Maar zou Tom Verhoef dat ook niet hebben? Die zou toch ook wel denken...
Oh, die zal garandeerd ook iets afkeuren. Maar er zit een ander soort verbinding in het maken. Ja. Er zit een ander soort verbinding in. Omdat laten we zeggen, de mislukking ook een onderdeel is van het maken van het werk. Voor veel schilders. De mislukking is een onderdeel van de totstandkoming van het werk. De kwetsbaarheden en de poging, dat de poging zichtbaar is. En dat wil ik bij mijzelf echt graag uit hebben. En daar heb ik ook meerdere versies voor nodig.
Oké, dus het moet perfect zijn.
Perfect. Ja, ik weet niet, perfect, dan moet het precies goed zijn of zo, ja.
Ja,
ja, maar
dat
mag
is perfect,
wel...
toch?
Ja, maar het is niet zo dat alle rafels eruit moeten zijn, want dat is ook niet wat ik zoek. Het is iets wat, het moet kloppen bij wat ik zie. De handeling moet kloppen ook bij wat ik zie. Ja, het moet kloppen.
Ja, en Of het klopt, is dat dan nog te toetsen aan het idee waarmee je het atelier instapte?
Ja, denk het wel. Maar dan is dat ook wel ook inmiddels al zo rijk geworden door wat ik heb zien gebeuren, dat het ook heel moeilijk toetsbaar is. Het is niet zo dat dat moet kloppen met een uitgeschreven tekst of zo.
Nee.
Mijn verlangen van wat ik wil is ook verandert ook naarmate ik aan het werk ben aan het schilderij. Ja, het is best complex. Maar dat is ook de gein ervan.
Ja. Ja. Hoe leg je aan je studenten schilderkunst uit wat een goed schilderij is?
Ja, dat is een moeilijk ding. Kijk, ik kan een student echt wel leren schilderen. Dat lukt me wel inmiddels. Maar ik kan ze niet leren hoe ze een goed schilderij moeten maken. Dat moeten ze echt zelf doen. Maar ik kan ze wel leren hoe ze de kwast vast moeten houden, hoe ze moeten mengen en hoe ze zich kunnen verhouden. En kijk, schilderkunst is voor een heel groot gedeelte echt kijken en ja, dingen proberen te snappen wat er gebeurt. Ik denk ook dat je, wil je iets met schilderkunst doen, dat je ook, ja, je moet jezelf ook op de hoogte stellen van de schilderkunst zelf. Gewoon van, ja, het hele idee schilderkunst. Dus je moet ook echt op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de wereld. Mm. Je moet naar het museum, naar galeries. En je moet je verhouden tot dat ding, schilderkunst. En daar een positie in durven innemen. En je kwetsbaar durven opstellen. En je fouten durven maken. Het avontuur van het schilderen durven aangaan. En niet iets proberen na te maken wat er al is, want dat lijkt me vrij zinloos. Maar dat is natuurlijk wel wat er heel snel gebeurt op een academie.
Om te trainen ook natuurlijk.
Ja, om ook ideeën te ontwikkelen over dat ze het überhaupt willen. Die liefde moet natuurlijk ergens beginnen.
Ja, maar dan nog steeds, ik snap dat je moet verhouden tot de hele schilderkunst eigenlijk en op de hoogte moet zijn.
Ja, je kritisch maar wat verhouden is dan ook. Of zo.
Een goed schilderij.
Ja, je mag het mij vertellen.
Stel dat ik bij jou aan de klas zit en ik heb alle techniek onder de knie, maar wat is nou een goed schilderij?
Ja, lijkt me ontzettend leuk om met jou dat in die 4 jaar uit te gaan zoeken.
Daar hebben we 4 jaar voor nodig.
Samen een antwoord op te vinden.
En dan weet je het nog niet.
Nee, dat is ook het mooie.
Het mooie en het tergende ook wel, lijkt me.
Klopt,
toch?
Ja.
Dat het nooit.
Ja, maar dat is ook wel wat een bepaalde elektriciteit met zich meebrengt. Spanning zorgt voor spanning. Ook voor nieuwsgierigheid. Ja, het is niet klaar of zo. Het is ook niet klaar als het gelukt is, is het nog niet klaar.
Nee. wat zijn leerlingen van jou geweest waar je echt trots op bent? Waarvan je zegt, je moet op de hoogte zijn van ook van de nieuwe generatie.
Ik ben eigenlijk trots op al mijn studenten die nog werkzaam zijn in de kunst. Of zo. Nee, ik kan daar moeilijk een paar namen noemen. Ik heb heel veel geweldige studenten die echt ver gekomen zijn. Ja, die
is
jij ook allemaal hier in je programma hebt gehad.
Zeker. Ja. Is dat ook een prestatie überhaupt om het te overleven als kunstenaar?
Ja, het is best wel tof of zo, ja. Ja, dit is best ingewikkeld.
Ja.
Je moet een lange adem hebben en ook een beetje mazzel. Ja, er bestaat ook niet een recept voor. Hè? Het is niet zoiets van je moet dit en dit doen en dan beland je bij de beste galerie van Nederland en dan gaat het allemaal vanzelf.
Nee.
Je moet ook een beetje mazzel hebben. En sommige mensen hebben ontzettend grote kwaliteit in het maken van een schilderij, maar niet om zichzelf te profileren in die wereld. En die moeten dan, ja, die moeten toch van een beetje geluk hebben of dat ze iemand tegenkomen die het voor hun doet. Ja.
Weet je eigenlijk van jezelf, analyseer je van jezelf waarom het jou gelukt is? Waarom jij...
Ik heb geen idee, jij weet niet, geen idee. Ja, de volharder wint, maar dat is ook onzin. Het is uiteindelijk niet waar.
Zo. Nee, er moet er kwaliteit in zitten natuurlijk.
Ik hoop het, ja. Ja.
Als je aanhoudend
ik heb ook, ik heb ook net zo hard ook wel heel veel mazzel gehad. Zo, ja. Maar ik heb ook heel hard gewerkt.
Ja, en nog steeds.
Ja. Ja.
Wat is een onderwerp waar je nu nieuwsgierig naar bent, waar je nu mee bezig bent? Of welke families worden uitgebreid?
Ik ben op dit moment bezig met schilderijen die gaan eigenlijk over licht. Dat is eigenlijk iets wat steeds meer naar voren is gekomen. Ik wil de manipulatie van licht vind ik echt wel heel spannend op het moment.
Geef eens een voorbeeld.
Ik heb een aantal schilderijen gemaakt waarbij ik... Daar ben ik nu mee bezig, waarbij ik lichtvlekken op de muur schilder. Dat zijn ook weer schilderijen die zich verhouden tot de murals, tot de wandschilderingen, zeg maar. Je kent het wel van die prismavlekken op de muur, waarvan je niet precies weet waar die nou vandaan komt. Of dat nou het spiegelende horloge is van je tafelgenoot of een cd die ergens in de zon ligt. Dat wil ik wel schilderen. Dat immateriële vind ik fantastisch.
Ja, precies.
Ja. Maar dit is nogal een opgave, kan ik je vertellen. Dus ik ben er nog niet helemaal uit. Maar het gaat de goede kant op.
Maar jij houdt dus van die kwelling eigenlijk.
Het is ook wel mooi als het niet lukt en dat je daar dan aan kan werken. Dat heeft wel wat, ja. Des te hoger is het gat dat je in de lucht springt als het je wel lukt.
Ja, ja. Dus inderdaad die plooien die bijna niet te vangen zijn, maar ook die silhouetten die uitgesneden lijken. Ja, het zijn allemaal ongrijpbare.
Ja, dat klopt, zijn ongrijpbare dingen. Ja, maar het gaat me niet over van, oh, dan kan ik daar eens laten zien dat ik zo knap kan schilderen. Dat is toch niet helemaal wat ik zoek. Het wordt wel vaak zo gezien, hoor, als zijnde van een soort vakmanschap, meesterschap. Ik ben daar ook niet vies van of zo. Er zijn ook heel veel kunstenaars die daar heel ver weg van willen blijven. Ik heb dat zelf niet zo, maar het is niet mijn intentie om dat direct op te zoeken. Het is denk ik een onderdeel van mijn interesse, maar het is niet... Ik ben niet bezig om de hele tijd maar te laten zien dat ik het zo knap kan. Nee. Ik wil dat het werkt, dat vind ik van belang.
Ja.
En het liefst dingen die je misschien eerder vanuit de zijkant van je ooghoeken ziet dan dat je daar nou direct naar kijkt. Ik geloof dat ik dat mooie dingen vind om te gebruiken voor een schilderij.
Ja.
Heb ik het wel gezien of zo? Dat moment vind ik mooi. Is het wel zo dat wat ik zie, klopt het wel bij wat ik dacht dat ik zag?
Ja.
Ja. En ja, eigenlijk is dat heel stil of zo. Het is best stil. En toch wil ik dat zo'n schilderij een soort superpresentie heeft en ontregeld. En dat is wel uiteindelijk wat ik zoek. Ik hoef geen gezwijmel voor mijn schilderij of zo. Dat is niet wat ik... Wat ik zoek. Ik wil wel dat het je misschien ook wel irriteert of prikkelt. Dus wat dat betreft heb ik het goed bekeken met de PVV in de provincie Gelderland.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, jullie hebben bijna elkaar nodig om je punt te maken.
Misschien wel. Ja, zo had ik het nog niet gezien. Maar ja, ja. Ja, misschien. Ja, natuurlijk. Ik heb publiek nodig. Zonder publiek is het niet zo wat. De schilderij moet bekeken worden.
Ja, precies. Als je zegt het werk gaat over kijken, dan is die kijker nodig om het werk af te maken.
Ja, nee, maar dat is voor mij echt waar. Er zijn ook heel veel schilders waarbij het heel erg gaat over dat maken helemaal totaal bevredigend is. Maar het begint pas op het moment dat het gezien wordt. Dan bestaat dat schilderij pas.
Mm-hmm.
Daarvoor wil ik ook een volle agenda, omdat ik ook van belang vind dat die dingen gezien worden.
Een volle agenda, veel tentoonstellingen.
Ja, dat moet naar buiten of zo. Als schilderijen verouderen in materieel, dat vind ik heel deprimerend. Zeg maar dat het ding klaar is en het wordt niet gezien en ondertussen ben ik alweer verder of zo. Ik wil wel dat zo'n ding iets doet met een publiek. Dat het aandacht krijgt en dat het getest wordt op publiek.
En zeg je dan eigenlijk ook als je dingen... als thema neemt die in de randen van je waarnemingsveld zitten... Uh-huh. Zeg je dan eigenlijk ook, kijk eens wat breder en kijk eens wat beter... en kijk eens wat dit ook mooi is?
Ja, ik vind dat prima, ja. Denk het. En mooi is altijd weer ingewikkeld of zo, want... Mooi, ja, ik vind het hartstikke belangrijk dat de schilderij mooi is... maar jouw mooi is niet mijn mooi. Dus dat is al best wel
ingewikkeld. Nee, ik bedoel eigenlijk ook de werkelijkheid, hoe interessant en mooi die kan zijn.
Ja, kijk eens om je heen. Ja, absoluut. Ja, kijk om je heen. Ja. En denk daar wat over. Ja. En dat mag best wel sluimerend zijn. Hè? Het is niet... Het hoeft niet direct tot hele diepe inzichten te brengen. Maar het moet prikkelen. Het moet activeren. En het moet ervoor zorgen dat je bewust bent van dat je dingen ziet. Dat is volgens mij heel, heel waardevol.
Mm-hmm.
Ja, en daar kan je dan iets over gaan denken. En dan kan je dat weer bijstellen. En voor je te weten wil je nog een schilderij van mij zien. Nee, dat was een flauw grapje.
Uit een van de vele families.
Ja, zoiets, ja.
Oké, dus de lichtvlekken is een project waar je nu...
Ja, daar ben ik mee bezig, ja. Ik heb een aantal schilderijen gemaakt, daar is het eigenlijk mee begonnen. Waarbij het lijkt alsof je vanuit een grot naar de wereld kijkt. En dat het licht zo naar binnen in die grot naar binnen sijpelt.
Dat is Plato, toch?
Ja, dat is Plato, ja.
In essentie hier...
Ja, en dat zijn zeg maar die soort van die... Dat hele idee van dat je dat licht kan manipuleren, dat het naar binnen knalt. Daar wilde ik iets mee gaan doen.
Mm-hmm.
En daar, die vlekken op de wanden. Ik vind dat, dat heeft iets magisch, omdat je niet weet waar dat vandaan komt.
Ja. Yeah.
En als je dat op een schilderij zoals het nu zich, zeg maar, in mijn atelier zich gedraagt, vergeet ik soms wel eens dat ik het zelf heb geschilderd, omdat het dan toch net lijkt alsof het toch weer die reflectie is van dat horloge wat je om hebt. Ja, het gaat een hele mooie verhouding aan met de ruimte waar je dat ding laat zien.
Ja.
Dat vind ik een spannend idee. En dat het niks is, vind ik ook heel mooi. Dat het niet niks, dat het geen materialiteit heeft. Dat het dat het echt alleen maar licht is.
Ja.
En dat prisma, die de totale kleurenpracht, helemaal samengedrongen op een vierkante 10 centimeter of zo. Ik vind dat heel waardevol en poëtisch. Dat er niks op staat, vind ik ook te gek. Dat je een schilderij maakt waar eigenlijk niks op staat. Of wat het zou kunnen. Als je het schilderij ergens anders ophangt, dat het die vlek niet meer vangt.
En als je het dan hebt over Plato, die stond natuurlijk in verbinding, zeg maar, zijn afspiegeling in de god stond in verbinding met een zuiver idee of iets buiten.
Ja, maar
die
dat
god.
Het daar. Dat het
is dat
daar,
voor jou ook zo?
Nou, dat het daar, laten we zeggen, een relatie mee aan zou kunnen gaan, dat vind ik prima, maar dat is verder niet zozeer direct mijn intentie. Nee. Nee, maar iedereen heeft ook wel de ervaring dat je van binnen naar buiten kijkt en de wereld buiten zich opdringt of zo. Ik vind dat. Eigenlijk gaat het altijd over ervaringen die jij ook hebt gehad en ik ook. En ik probeer dat in een stilstaand beeld samen te brengen. Ja, het zijn echt wel kijkervaringen die ik schilderkunstig wil vertalen.
Wanneer kunnen we ze in het echt zien?
De eerste beste mogelijkheid. Ik heb een tentoonstelling in Wenen in september. Die blijkt door te gaan in de coronaperiode. Dus daar ben ik nu hard voor aan het werk. Ja, ik heb in januari, februari een tentoonstelling bij Ron Mandels hier in Amsterdam.
Mm-hmm.
Dus genoeg mogelijkheden om het te bekijken.
En het provinciehuis in Gelderland? Kunnen
daar hangt het op dit moment niet.
Oh,
nee, okay. Nee.
Helaas.
Helaas. Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan. Jij ook bedankt. Ja.
En we sluiten af met een project dat op Voor de Kunst staat, het crowdfundplatform voor de creatieve sector. Aan de lijn hangt Rieke Vos, curator bij het HEM. Rieke, welkom.
Ja, hi.
Het HEM, het is net een jaar open eigenlijk, hè? En voor mensen die nog niet de kans hadden om te komen kijken, wat is het voor plek en wat is er al gebeurd in dat bijna jaar?
We zijn inderdaad op 21 juni zijn we echt een jaar open. En het HEM is een huis voor cultuur, gevestigd in Zaandam, in een hele grote voormalige kogelfabriek. En we zijn echt, het ligt echt net buiten Amsterdam, dus tussen Zaandam en Amsterdam in. En daar in die ruimte brengen we eigenlijk heel veel verschillende vormen van kunst samen. En wat denk ik bijzonder is aan het HEM, en wat het een beetje anders maakt dan andere kunstinstellingen in Nederland, is dat wij onze programma's altijd samen maken met inspirerende gasten. Mensen waarvan we denken dat ze een bijzondere blik hebben op de samenleving en op de tijd waarin wij leven. En dat zijn mensen die zelf niet per se in de kunsten werkzaam zijn,
mm-hmm.
maar die wij eigenlijk uitnodigen om bij ons aan de programmatafel plaats te nemen. En wij maken dus de programma's echt samen met hun.
Zoals bijvoorbeeld Nicolas Jaar bijvoorbeeld, hè, was een van die mensen?
Nicolas Jaar was een van die mensen. Nicolas die wilde eigenlijk, toen we in het begin gingen praten over wat voor programma dat moest worden, toen zei hij eigenlijk dat hij graag bij ons wilde wonen. En dat kan ook, we hebben een appartement in het gebouw. En dat hij eigenlijk daar een residentie van wilde maken. En hij is 3 maanden bij ons geweest. En heeft een aantal geluids- en lichtinstallaties gemaakt in het gebouw. Maar heeft ook vooral met een groep van 12 onderzoekers, met verschillende achtergronden, heeft hij eigenlijk de geschiedenis van het gebouw en van het terrein onderzocht en daar eigenlijk ook werk op gemaakt. En als ik het heb over de geschiedenis, dan gaat het natuurlijk over de tijd dat het een kogelfabriek was. Mm-hmm. En eigenlijk ook de geschiedenis een beetje van de wapenhandel in Nederland.
Ja, precies. Wat eigenlijk heel onder de radar zich bevindt,
ja,
voor mijn gevoel.
Precies. Ja, daar weten we eigenlijk in Nederland niet zoveel van af. En wij wisten er ook niet zoveel van af. En dus het was heel erg verrijkend om dat project te doen met z'n allen. En ik denk ook dat, wat denk ik ook typisch is voor het HEM, is dat we dan zo'n research doen, maar dat het de uitkomst eigenlijk toch vaak heel immersief is. Dus we maken veel programma's die heel erg door de ervaring eigenlijk te begrijpen zijn. En met Nicolas Jaar was het natuurlijk ook heel muzikaal. Dus we hebben heel veel optredens gehad en ook dansperformances gehad. En wat dat project eigenlijk ook wel mooi vertelt, is dat we bij het hem... We zijn eigenlijk... toen we met het hem begonnen ook zo snel mogelijk open gegaan. We wilden zo snel mogelijk het publiek erbij hebben. Omdat we eigenlijk al onze programma's een beetje zien als dat we aan het kijken zijn van wat de kunsten nou eigenlijk op dit moment nodig hebben. En we zien eigenlijk het hele programma best wel onderzoekend. Dus iedere keer als wij een nieuw chapter, een nieuw tentoonstelling maken, dan is dat eigenlijk ook weer een onderzoek naar een nieuw onderdeel van het hem.
Nou was dat natuurlijk in gang totdat corona kwam en alles op zijn gat lag. Wat was het effect bij jullie?
Het eerste effect was natuurlijk dat wij net als alle andere instellingen in Nederland dicht gingen. Maar eigenlijk werd het effect al vrij snel wat ingrijpender. Want corona heeft natuurlijk gewoon echt tot een economische stilstand geleid. En het hem komt voort uit een particulier initiatief. Het is, wij zijn in eerste instantie opgericht door een organisatie die heet Amelborg Internationaal. En die hebben eigenlijk zowel het pand aangekocht als ook eigenlijk tot nu toe het allergrootste deel van de financiering verzorgd. En Amelborg Internationaal die heeft heel veel verschillende bedrijven. Deels zijn dat culturele bedrijven, maar ze zitten ook veel in de hotellerie. En die hebben gewoon te maken met enorme verliezen. Waardoor ze zich dus gedwongen voelden om de financiering, een groot deel van de financiering, niet alles, maar een groot deel van de financiering van het hem ook stop te zetten.
Ja, en wat is dan het gevolg? Bijvoorbeeld, jullie waren met een tentoonstelling bezig, hè? Met Maarten Spruit bijvoorbeeld. Wat is daar het gevolg voor?
Nou, de tentoonstelling van Maarten Spruit, die hebben we gemaakt. Die is ook open gegaan, maar die is nu al sinds begin maart gesloten. Die willen we heel graag weer openstellen. Maar we waren ook bezig met een zomerprogramma met Simone van Saarloos en een herfstprogramma met Rem Koolhaas. Die twee programma's die zijn allebei doorgeschoven naar 2021. Maar het meest ingrijpende gevolg is eigenlijk dat ons team van 22 mensen terug is gebracht naar 3. En dat we op dit moment geen financiering hebben.
Nou, dan moet er dus iets gebeuren, daarom voor de kunst ook, hè? Een project. Wat is het project? Wat behelst het?
Nou, wat we eigenlijk het liefste willen is om zo snel mogelijk het gebouw weer open te stellen voor het publiek. En daarmee dus ook de tentoonstelling van Maarten Spruit, die er nu te zien is. En die tentoonstelling, dat is eigenlijk wel ironisch, want die tentoonstelling had eigenlijk voor corona al een soort aspect van social distancing in zich. Ik ben zelf curator bij het hem en ik heb die tentoonstelling samen met Maarten Spruit gemaakt. En die gaat heel erg over de individuele ervaring van kunst. De tentoonstelling is grotendeels in de tunnel, in de schietkelder van het hem. Dus daar onderin in het gebouw waren grote schietbanen waar kogels getest worden. En als je die tentoonstelling bezoekt, dan ga je die tunnel alleen in. En laat je eigenlijk helemaal meevoeren door best wel een immersieve installatie met verschillende kunstwerken. Die tentoonstelling, we hebben in de afgelopen weken tijdens corona af en toe privaat wat mensen die tentoonstelling laten zien. En ik merkte meteen dat door de hele opzet mensen gewoon heel erg ontroerd waren door die tentoonstelling. Dat heeft bij ons er toen ook toe geleid van we gaan toch proberen om die tentoonstelling te verlengen. Dus dat nog meer mensen hem kunnen laten zien. Maar nu zitten we gewoon met het grote probleem dat we geen team hebben, geen staf hebben waarmee we het gebouw op dit moment veilig open kunnen stellen. En daar hebben we dus nu een crowdfunding voor gestart.
Ja, precies. Dus het is eigenlijk de tentoonstelling staat er. Er zijn alleen nog even wat personeelskosten nodig om ons toe te laten.
Ja, we hebben een fantastisch team van mediators. Dat zijn de mensen die eigenlijk altijd op de vloer staan en de bezoekers van het hem verwelkomen en ook graag met ze in gesprek gaan over de kunst. En ik hoop zo erg dat die mensen ook gauw weer bij het hem kunnen zijn om bezoekers te ontvangen. En we moeten, wat we eigenlijk nu heel hard nodig hebben, we zijn bezig met een doorstadsporthem. Dat ziet er goed uit. Dus het lijkt erop dat het ons lukt om die programma's met Simone van Saarloos en Rem Koolhaas en Tamir Bantal te kunnen gaan maken in 2021. Maar op dit moment weten we gewoon echt niet hoe we de komende weken en maanden gewoon het gebouw weer open kunnen stellen.
Hoe vinden we jullie op de Voor de Kunst website?
Onze campagne heet Shoot Us With Love. Dus daar kun je op googlen. En daar zie je een fantastische video met Stefan van Lummel, een kunstenaar die bij ons een tijdje heeft, een residentie heeft gewoond. En daar wordt het ook verder uitgelegd.
Shoot Us With Love. Love. Dus schiet wat liefde jullie kant op richting het
hem. Heel graag.
Dankjewel, Rieke. Succes.
Dankjewel, Luc.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zijn we er weer en dan met Farida Sedok.